Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. We noemen nu Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 125, vers 1 en 2. Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 85, vers 1. En Psalm 85, vers 4. De schriftlezing vanmiddag is Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En we zingen Psalm 125, vers 1 en 2. Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 85, vers 1. En Psalm 85, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkaar zingen van de 125ste psalm. Vers 1 en 2, en ongetwijfeld zullen er ook wel kinderen zijn die deze psalm moeten leren, of een van beide versen. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sionsberg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. En ook vers 2, gelijk het gebergt, dat hoog gerezen, om Salem licht gespreid, zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen, rondom zijn volk, terwijl hij wil hoeden voor tegenspoeden. Psalm 125, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gods heilige en onfeilbaar woord. In deze middagdienst in Romeinen 5, de eerste 11 versen, Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welken wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roepen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is ter zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door den dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, onze Heere Jezus, door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
Aan de orde van behandeling gemeente is zondag 15 van de Heidelberger. Zondag 15. We willen de gehele zondag lezen, maar met name stilstaan bij vraag en antwoord 38 en 39. Zondag 15. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganzen menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom, vraag en antwoord 38, heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Zoeken we dan nu het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Heere God van hemel en aarde, aan de middag van deze uw dag brengt ons samen in uw huis, onder de prediking van uw woord. En dan mag het vanmiddag zijn, Heere, dat we andermaal mogen stilstaan bij uw bittere lijden en sterven. En ook mogen horen hoe daar alles een betekenis heeft voor de eeuwigheid, ook voor het behoud. Dat ge zo moest lijden, o Heer Jezus, en niet op een andere wijze. Dat u onder die wereldlijke rechter veroordeeld moest worden. En dat u de kruisdood geen andere dood zou moeten sterven. Om een volkomen middelaar en zaligmaker te kunnen zijn. En te moeten zijn. Heere, zoudt ge vanmiddag willen schenken dat dit onderwijs door ons verstaan mag worden, in de eerste plaats met ons verstand, maar Heere, ook met de harten. O, dat het mag zijn dat vanmiddag, als het ware, gebracht mogen worden door het onderwijs van de catechismus, wat toch uw woord alleen wil naspreken, gebracht mogen worden daar aan de voet van het kruis. En Heere, wat zou het groot zijn als er dan een jonge meisje, man of vrouw bij mag zijn, die vanmiddag daar mag staan als een veroordeelde. En mag zien op u, die veroordeeld is, onschuldig. En dat die woorden van de catechismus en ook van het formulier van het avondmaal waar mogen worden, opdat wij vrijgesproken zouden worden. Opdat die vervloeking door u op u geladen, opdat een mensenkind die het van Gods wegen moet horen over ons bestaan vervloekt, van die vervloeking verlost zou mogen worden. Zoudt u deze dingen willen werken in de harten? Zoudt u willen ontdekken, Heer, aan alle schuld, zonde, vervloeking, veroordeling, dat we vanmiddag schuldigen dat woord mogen horen, met die beden op de lippen, wat moeten we doen? Wat zullen we doen, mannen, broeders? Om zalig te worden zoals die scharen dat mocht zeggen en moest zeggen daar op die eerste Pinksterdag, toen ze zagen door hun zonden de Heer Jezus verworpen aan het kruis zou genageld. Ach, Heere, wat is erg dat we zo aan die zaligheid die ons wordt gepredikt, een mens eraan voorbij leeft, er geen acht op slaat, op zulk grote zaligheid. Zoudt u daarom in de harten willen geven verbrokenheid, verslagenheid, schuld? Heere, schuld is er, maar dat schuld daaraan ontdekt mag worden, jegens u, God de Vader, maar ook, niet alleen tegens u, maar ook uiteindelijk tegen de Zoon, vanwege dat bittere ongeloof dat van nature zo in ons hart leeft, want daar is toch de geest die overtuigd van zonde, omdat ze niet geloofd hebben. Heere, zoudt u dat tot schuld willen maken? Zou de plaats willen maken in de harten voor het eerst ook bij vernieuwing. Om dit lijden te betrachten, maar zou ook onder de prediking van uw woord zelf voor het eerst ook bij vernieuwing willen openbaren met uw schatten en gaven. In verbroken en verslagen zondaarszielen, maar ook aan hen die door overblijvende zonden en zwakheden zo menigmaal duister moeten verkeren. O Heere, willen betonend uitroepen in hun leven, ik ben uw heil alleen. Gij zijt die enige middelaar Gods en der mensen, hebt het gesproken die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. O Heere, wil dat schenken. Gaat u zo dan vanmiddag de rijen door, Heere. Geef ook dat er mag zijn een dienen van u, een vrezen van u. Gedenk ons zo in het luisteren, wil de Satan weren, de trouwste kerkganger. En geef dat hij de loop van uw woord niet in de weg kan staan. Gedenk ook hem die uw woord mag en moet verkondigen, zulke zware last op zijn schouders. Dat denk ook aan de profeet Ezekiel toen hem kwam te roepen. Bloed van hun hoorden zou van zijn hand geëist worden. Och Heere, Dat het zo mag worden ervaren, die bediening der verzoening. Dat vanmiddag mag zijn ontmoeting tussen hemel en de aarde. En dat dan ook de persoon van de dienaar des woords mag wegvallen. Maar nochtans dat hij mag zijn, uw mond, instrument in uw goddelijke hand om uw stem te mogen zijn. Gedenk ook de thuis meeluisterende gemeente. Voor de kerktelefoon wil ook daar, heren, geven uw zegen en betoon dat aan tijd nog plaatsgebonden bent. Heren, gedenk dan nog zo. Ook te midden van alle zegeningen van morgen horen we van de noden en die zijn er vele, maar er zijn ook zegeningen, daar mag ook blijdschap zijn, verwondering ook zo. Denk ook aan het huis van het Westeinde 307 waar Hein en Tania verblijd mochten worden met de geboorte van een tweede meisje, Johanna Sara, uit uw goddelijke hand ontvangen. En heren, dan hebt u het wel willen maken ook waar de omstandigheden op dat moment na de geboorte eerst zo zorgelijk waren. Ook zo het leven van de moeder niet zonder gevaar was, naar het ziekenhuis nog moest met spoed. Heren, o, dan hebt u daarin betoond willen zijn, de trouwe bewaarder ook voor dat gezin. Heren, gedenk dan ook zo hen, ook dat het mag zijn dat ze gezegend mogen worden in de opvoeding van hun kinderen, in de vrezen van uw naam. Dat ze mogen gevoelen, Heer, het gewicht van hun eigen ziel, maar ook de zielen van hun kinderen aan hun zorgen toevertrouwd. O Heer, dat u eens ook het ja-woord wat ze hebben gegeven of nog hopen te geven bij de doop, dat het ook van hun hand ook nog geëist zal worden. Gedenk hen dan zo, geef hen alles in alle omstandigheden op u te zien, dat ze het ook mogen ervaren, dat alles het is als God die krachten geeft. En gedenk ook zo de families die daar getuigen van mogen zijn. Waarvan ook zo de grootouders van de moeder hier in huis en de verdere, hier in de kerk ook. En ook zo de verdere familieleden, heren, dat het ook zo mag zijn. Dat ze in dat alles ook biddend om hun kinderen mogen heen staan. Heren, gedenk zo de ganse gemeente. Gedenk zo ons land en ons volk, onze koning en onze koningin, onze regering. Landelijk, provinciaal, maar ook plaatselijk. Gedenk de ganse wereld in nood. Ons land, heren, wat zich van u afkeert. En wat de afgelopen week ook zo moest ervaren. Hoe klein, hoe broos we zijn. En hoe groot en hoe machtig gij zijt. O heren, wil dan nog gedenken. En geven dat de loop van uw woord voort mag gaan. Kandelaar van uw woord niet worden weggenomen. En over het rond der aarde in nood en smart uw naam mag worden aangeroepen. Uw naam mag worden verheerlijkt. Gedenk zo ook al de arbeid die er mag gebeuren in de Koninkrijk. We hoorden afgelopen week van het werk ook van de Gereformeerde Bijbelstichting. De verspreiding van de Bijbels in een zuivere vertaling wil dat gedenken, heren. Maar ook waar we gisteravond hoorden van het werk in Malawi. En ook als daar vandaag gecollecteerd voor mag worden, o wil ze ook al die arbeid nog met uw zegen bekronen. En dat tot het einde der aarde toe uw naam verheerlijkt mogen worden. Gedenk ook uw volk Israël. Wilt ook hen de ogen openen, harten verbreken, dat ze te voet mogen vallen. O koning der kerk, om in u de zaligheid te zoeken. Heren, we vragen u alles uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Mede dan zal uw gaaf worden ingezameld voor kerkvoogdij en voor de diaconale projecten in Malawi. Van harte in uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven. Geef u een weldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van de 40ste psalm. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het? Niet onbepaald getal van uw gedachten melden zal wat geen zo vlug. Wat tong zo wel bespraak, psalm 40, daarvan het derde en ook het vierde vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Gemeente, verleden week zondagmiddag hebben wij stil mogen staan bij de betekenis, vraag en antwoord 37, van het ene woordje wat het betekent, geleden. En dan hoorden wij hoe de Heer Jezus aan lichaam en ziel, ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel, van de eeuwige verdoemenis verlost en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Nou stonden we stil, ganse leven van de Heer Jezus, een lijden geweest naar ziel en lichaam. En dat hij droeg de toren Gods over de zonde van het hele menselijk geslacht ten behoeve van de zijne. Opdat hij zou verlossen de zijne van de eeuwige verdoemenis. En opdat hij hen zou geven Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven voor hen verworven zou hebben. En ook in zijn opstanding hen dat zou deelachtig maken. En nu was daar een vraag die mij gesteld werd na afloop van de dienst. Hoe weten we dat nu eigenlijk? Klopt dat wel wat daar in de catechisme staat? Een van u vroeg mij dat. Hè, van, is dat wel het Bijbelse spreken naar lichaam en ziel? En dat nu de ganse tijd van zijn leven, waaruit weten wij dat dat klopt? Wel gemeente, moeten we alleen al daar in zien dat de Heer Jezus toen hij geboren werd. En dan denk ik ook aan die woorden, ik heb ze meen ik verleden ook uitgesproken, van uw zin is uit het schatboek, dat al zijn komst naar deze aarde een lijden betekende. En dat al het feit dat hij in deze wereld moest komen, waar voor hem geen plaats was, hij was in de wereld. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. Zijn hebben niet aangenomen dat Heer Jezus geboren moest worden. En dat hij daar neergelegd moest worden. In een kribbe. Geen plaats in de herberg. En dan denken wij ook aan het feit dat Heer Jezus naar Egypte moest gaan. Notabene naar het land van de vijand. Geen veilige plaats in het land Israëls. En dan kunnen we ook bijvoorbeeld denken aan hetgeen wat we lezen ook, dat de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn. En dat dan ook staat, een laatste hongerde hem. Daar zien we wel iets duidelijk ook van de lichamelijke beproeving. Hem hongerde. Stel u voor, de zaligmaker, de middelaar Gods en der mens, de Zoon Gods die hongerde. En dan die verzoeking van de boze. En het ongeloof. En over zoveel andere dingen zou ik u meer kunnen noemen. De vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neer kon leggen. En zo zien wij het ongeloof. Tot in zijn eigen huisgezin toe. Van zijn eigen broeders. Naar het vlees. Die niet in hem geloofd hebben. We denken onder zijn discipelenkring 3 jaar lang een Judas. We denken aan de kerk. Waar de plannen beraamden werden in de tempel om hem te doden. En zo zien we, als het ware, het hele zijn van de Heer Jezus hier op aarde. Een lijden naar ziel en naar lichaam. En dat werd sterker, dat werd heviger. O, dat vermenigvuldigde zich. En dat lijden tot het dieptepunt op de Goede Vrijdag. Maar dat was niet de enige vraag die mij toen gesteld werd. Fundamenteler nog was de vraag, klopt dat wel wat u zien in zijn Levianus daar zeggen in dit belijdenisgeschrift, dat Christus de toren Gods tegen de zonde des ganzen menselijke geslachts gedragen heeft. Klopt dat wel, de zonde gedragen? Nee, dat staat er dus niet. Je moet dat heel goed lezen, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Er staat niet dat hij de zonde heeft gedragen van het hele mensgeslacht, maar wel de toren van zijn vader over de zonde en tegen de zonde van het ganse mensgeslacht. Dus niet de zonde gedragen van het hele mensgeslacht, maar wel Gods toren daarover gedragen. Maar hoe kunnen we dat nou vanuit het woord duidelijk maken dat dat zo is? Het is heel duidelijk dat de Heer Jezus ten behoeve van de zijnen gestorven is. En dat ook alleen, we zouden zeggen, zijn uitverkorenen zalig zullen worden. En dat ze mogen delen in dat heil. We kunnen denken aan de woorden van de Heer Jezus, bijvoorbeeld in Marcus 10, waar dan wordt gesproken over het offer van de Heer Jezus. Het zal zijn een rantsoen voor velen, niet allen. Er staat een rantsoen voor velen. Of we kunnen denken aan Romeinen 5, dat de dood, niet dat we vanmiddag gelezen hebben, maar wat verderop in Romeinen 5, dat de dood tot allen is doorgegaan, in de welke allen gezondigd hebben. De dood in Adam is tot alle mensen doorgegaan en in die dood hebben allen gezondigd. Maar er staat erachter, de gave der genade is overvloedig geweest over velen. Dus de dood is tot allen doorgegaan en de genade is overvloedig over velen. Daar is dus een onderscheid. En ik denk ook met name Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. Hij heeft veler zonden gedragen, niet aller zonden. Van hen die in waarheid in hem zullen geloven, voor hen in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dus veler zonden gedragen. Maar waar komt nu dat andere vandaan? Hij heeft dus niet alle zonden gedragen, maar toch wel de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Ik denk met name aan 1 Timotheüs 2, vers 6, waar het gaat dat de Heer Jezus de middelaar is, welke zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Hoort u dat verschil? En ziet u hoe nauw dat komt? Jesaja 53, hij heeft veler zonden gedragen. En 1 Timotheüs 2, welke zich gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. En wat zijn er op dat terrein een afwijkingen? Alle kanten op. Wat komt dat nou daarin? Om het woord Gods te verstaan. Om het naast elkaar te laten staan. En dan moeten we zeggen, aan de ene kant de toren Gods over de zonde van het hele mensgeslacht tot een rantsoen voor allen. En aan de andere kant ten behoeve van de zijne. Hij heeft veler zonden gedragen. Gods toren over de zonde van het ganse mensgeslacht. Ik denk aan 2 Korinthe 5. Dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Betekent dat dan dat de hele wereld zalig wordt? Nee. Want daarvoor klinken die woorden. Wij dan weten de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof en daarna klinken die woorden. Laat u met God verzoenen. Alsof Christus door ons baden, zegt Paulus. Laat u met God verzoenen. Hoe ziet u hoe nauw het komt? Ik denk ook aan Johannes 2 vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Zegt daar de apostel. Dat betekent niet dat de hele wereld zalig kan worden. Maar wel dat de toren Gods over de zonde van het hele menselijke geslacht, van Gods wegen, over Christus is gekomen. Opdat daar een weg is, opdat er doen aan is. Voor een ieder zondaar op deze wereld. Opdat niemand te verontschuldigen zijn. En niemand ooit zal kunnen zeggen dat de schuld en de oorzaak van eeuwige verlorenheid zal liggen in God. O, dat God geen onrecht toegeschreven kan worden. Maar de oorzaak ligt in de mens. Ik denk ook aan 1 Petrus 3. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar zij allen tot bekering komen. En daarom ook die woorden, de toren Gods tegen de zonde, over, tegen de zonde van het hele mensgeslacht. Komt dus heel nauw. Hij heeft zich gegeven tot een ansoen voor allen. Eer dat God de zonde ongestraft liet, straft hij ze aan zijn zoon. Met de bittere smalijke dood des kruis. Daar is niet één zonde van deze wereld ongestraft gelaten. God heeft ze gestraft aan zijn zoon. En daarin geldt dan ook zo die diepe werkelijkheid. Dat we dat ook moeten zeggen. Dat dat zo ontzagwekkend is als wij daarover nadenken. Maar aan de andere kant, veler zonden gedragen, de zijnen, worden zalig. Die tot hem zullen komen, die de Vader hem gegeven heeft, die hij tot zich zal trekken. En dan zien wij iets van het wondere geheimenis. Aan de ene kant die welmenendheid tot het einde der aarde toe wordt behouden. En aan de andere kant die werkelijkheid die de Vader hem gegeven heeft, zullen tot hem komen. Velen geroepen en weinigen uitverkoren, wat de Heer Jezus notabene zegt in dat gedeelte. Van die dienstknechten die uitgezonden zijn. En die keer op keer hoorden, geen gelegenheid, geen plaats, geen tijd. O, ziet u hoe het hier gaat om de eer Gods en om het behoud van de mensenziel. Daarover genoeg nu. Maar dan gaan we naar de volgende vraag toe. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Wel gemeente, wij horen die woorden en het antwoord van Eusinus en Olevianus opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Waarom is de Heer Jezus veroordeeld? En waarom is hij veroordeeld onder een wereldlijke rechter? Waarom onder zo'n goddeloze man als Pontius Pilatus? En wat is de betekenis daarvan? Dan gaat het de zaligheid voor een zondaar en voor een zondares. Ja, gemeente, Heer Jezus heeft voor een rechtbank gestaan. Wij kennen ook wel de rechtbank. Wij kennen ook in ons land de rechter. Daar wordt recht gesproken. Daar vindt een veroordeling plaats door een rechter die daartoe bevoegd is, die daartoe beëdigd is. Een rechter, ook in ons land, heeft niet gesolliciteerd, maar een rechter is benoemd en een rechter is beëdigd. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, een rechter doet onafhankelijk zijn werk. Een rechter heeft zich alleen te houden aan het wetboek van strafrecht. En heeft daar te onderzoeken of de wet is overtreden. Of de aanklacht terecht is tegen de beschuldigde. Of de beschuldigde vrij uitgaat of niet. En heeft daaraan ook aan de hand van de wet de strafmaat te bepalen. Hij mag niet aanzien wat voor ogen is. Hij mag niet omwille van geld de straf verhogen of verminderen. Nee, hij heeft verantwoording af te leggen. Ja, uiteindelijk moeten wij zeggen, al zal vele rechters ook in ons land dat niet meer beseffen, ze moeten verantwoording afleggen aan de Heere. Ten diepste, als een rechter ook wordt beëdigd, wordt daar ook mee uitgesproken dat hij het gezag, dat zij het gezag heeft van Gods wegen. Vaak wordt dat niet beseft. In het Oude Testament was het zo dat de rechtspraak ook vaak plaatsvond in de stadspoort door de oudsten van de stad. En vaak in de moeilijke gevallen moest de koning eraan te pas komen om het recht te handhaven en recht te spreken. En gemeente, zo is ook de Heer Jezus veroordeeld. Heeft hij ook gestaan voor de rechter. En u gold in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was. Het recht lag niet meer bij Israël. Israël kon niet meer zeggen dat zij recht kon spreken. Daar was geen koning meer. Uit Juda's stam. Daar was geen koning meer van het huis van David. Die het oordeel kon vellen. De scepter was van Juda geweken. De rechtspraak vond niet meer plaats vanuit het huis van David. En nu moeten we zeggen, de Heer Jezus heeft als het ware voor 4 rechterlijke instanties gestaan. Voor 2 kerkelijke rechtbanken. En voor 2 wereldlijke rechtbanken. Hij heeft eerst gestaan voor de kerkelijke rechtbank, om maar zo te zeggen, van Annas. Dat was niet een echte rechter. Dat was de hoge priester. En eigenlijk moeten we zeggen, de overpriester. Annas was hoge priester geweest. Maar dat zijn hoge priesterlijke waardigheid verkocht. In zijn dagen was Caiaphas de hoge priester. En daarmee zien we al hoe aangrijpend het huis van Israël in verval was. Ook in geestelijk opzicht. Dat men voor geld de hoge priesterlijke waardigheid verkocht. En zo gold ook dat Annas uiteindelijk niets meer te zeggen had. We lezen in Johannes Evangelie dat ze de Jezus hebben gebonden, gezonden naar Annas. Maar Annas kon het oordeel niet uitspreken. Tot Annas heeft de Heer Jezus ook niet gesproken. Daarom is hij overgebracht naar Caiaphas, de hoge priester. En deze kon wel, we zouden zeggen, in kerkelijke aangelegenheden, in geestelijke aangelegenheden, kon hij wel recht spreken. Maar men kon niemand ter dood veroordelen. Daar was het oordeel van de bevoegde rechter van het wereldlijke gezag voor nodig. Men kon alleen in kerkelijke aangelegenheden het oordeel vallen. En dat is ook gebeurd. Men heeft de Heer Jezus gedaagd. En ze hebben allerlei beschuldigen tegen hem ingebracht. En als we dat lezen hoe dat gegaan is. Ene na de andere valse beschuldiging klonk. En op niet één van die beschuldigingen heeft de Heer Jezus één woord gesproken. Totdat klonk die laatste vraag. Zijt gij de Christus, de Zoon des levenden Gods? Toen heeft de Heer Jezus gesproken dat hij dat was. Die vraag moest hij beantwoorden. Dat kon hij niet logen. De Christus, de gezalfde ambtsdrager. Door zijn vader geroepen. Profeet, priester, koning. Dat hij Gods zoon was. O, dat moest hij uitspreken. En toen hadden zij het oordeel gereed. Godslastering. Hij was des doods schuldig. Hij had goden gelasterd, had gezegd de zoon van God te zijn. Had gezegd daar de bevoegde ambtsdrager te zijn. Hij zou moeten sterven. Maar men wist ook wel dat hij op grond van die uitspraak nooit zou kunnen sterven. Dat men nooit de Romeinse overheid zo ver zou kunnen krijgen. Op grond van godslastering van de God van Israël. Dat de Heer Jezus ter dood veroordeeld zou worden. En daarom hebben ze dat gemene plan gesmeed. Ze zouden de Heer Jezus opbrengen voor Pontius Pilatus. En hem beschuldigen dat hij erop uit was om een opstand te veroorzaken tegen het Romeinse bewind. Dat hij een verleider was van het volk, een onruststoker, een gevaar voor het Romeinse gezag, een gevaar voor de rust onder het volk. O, men wilde niets weten van de Romeinen, niets weten van Pontius Pilatus. Nee, gemeente, men zag het als een grote vijand. Men hoopt ervan bevrijd te worden. Maar de haat tegen de Heer Jezus is groter. Zodat zij ook, als het ware, hopen op die wijze toch van hem af te zullen komen. En zo gemeend wordt de Heer Jezus gesteld en opgebracht voor Pontius Pilatus. Die dan al moet zeggen vanaf het allereerste begin. Geen schuld, geen gevaar in hem te zien. Geen onrecht in hem te vinden. Pilatus wist er zich ook geen raad mee. En daarom heeft hij het maar doorgestuurd. Hij voelde wel de druk van de menigte. Had geen lust om hem eraan toe te geven. Daarom zond hij hem door naar Herodes, de tetrarch van Galilea. Dat was immers het gebied waar de Heer Jezus vandaan kwam. Dat was de derde instantie waar de Heer Jezus voor heeft gestaan. De derde rechtbank. Maar ook Herodes kon niets vinden. Had zich wel tot de zaak gezet. Nieuwsgierig om hem eindelijk eens te horen en te zien over wie hij zoveel had gehoord. Maar de beschuldiging die hij is ingebracht in de tempel, ze afbreken, 3 dagen ze opbouwen. Och, die beschuldiging die ze wel gebracht hadden. En het gevaar dat ze in hem vonden. O Herodes kon er niets van vinden. Bovendien, de beschuldiging was geuit in Judea. En dan zou de Heer ook daar veroordeeld moeten worden. Zo wordt Heer Jezus weer teruggestuurd naar Pontius Pilatus. En opnieuw voor hem gesteld. En gemeente, Pilatus zal dan de woorden spreken. Ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd. En heb in deze mens geen schuld gevonden. Van hetgeen daar gij hem mede beschuldigd. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u lieden tot hem gezonden. En ziet, er is van hem niets gedaan. Dat is doodswaardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar de schade neemt er geen genoegen mee. Zelfs Pilatus' vrouw bemoeit zich ermee. Je hebt toch niet te doen met die rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Pilatus probeert het volk tot andere gedachten te brengen. En hij laat ze kiezen tussen Barabbas en de Heer Jezus. En het volk kiest tegen de Heer Jezus. Voor Barabbas kruist hem. Kruist hem. En Pilatus gevoelt. Het recht wordt geschonden. Doet de laatste poging. Wat heeft deze voor kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar het geroep werd alleen maar ergens. En bedreigen hem zelfs. Indien gij deze loslaat. Zo zijt gij des keizers vriend niet. En eigenlijk die zichzelf koning maakt. Wederspreekt de keizer. Pilatus ziet zijn positie in gevaar. Hij is geen vriend van de keizer. En hij staat toe onder het volk. Dat er opstand is tegen het Romeinse gezag. En zo gaat Pilatus overstag. Heeft geen recht terug. Buigt onder de druk van het volk. De Heer Jezus vrijgesproken. En toch veroordeeld. Onschuldig verklaard en toch veroordeeld door de wereldlijke rechter. En waartoe nou? Ja, dat is nou het geheim wat wij lezen in zondag 15. Omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Onschuldig veroordeeld. Opdat hij dat vonnis zou ondergaan als een onschuldig lam. Dat de zonde der wereld op zich zal nemen. Hij veroordeelt zonder enig onrecht. Opdat hij van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, zijn volk zou bevrijden. O hij die de plaats zal innemen voor de zijne. Die de plaats zal innemen voor een zondaar, voor een zondares, voor een schuldige, voor een doorbrenger, voor een wegloper, een doelmisser, een albederver, geleden, in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Gemeente, ziet u hem daar staan, ter dood veroordeeld, onschuldig. Ziet u zichzelf daar al staan? Ziet u uw man, uw vrouw, uw jonge meisje daar staan? We zullen eens staan voor hem in de dag van ons sterven. We zullen eens door hem geoordeeld worden. We zullen eens buigen aan zijn voeten als hij zal wederkomen. We zullen eens staan voor de rechter van levenden en van doden. De rechter die zal beslissen over eeuwig wel. En over eeuwig wee. Het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. En hoe zal het oordeel dan uitvallen? Ja, er is een volk dat aan deze kant van het graf vrijgesproken mag zijn. van schuld en van straf, dat uit zijn mond gehoord mag hebben, ik voor u, dat ge anders de eeuwige dood zou sterven, en dat om zijnentwil uit de mond des vaders mag horen, al waar u zondes gelaak, ik zal ze maken witter dan sneeuw, al waar ze rood als karmo zijn, ik zal ze maken witter dan wol. Wie zijn dat? Die aan deze zijde van het graf ook in het heden der genade veroordeeld zijn. Hebben gebogen onder de allerhoogste rechter. Is dat al gebeurd in uw leven, gemeente? Is dat gebeurd in jouw leven? Is dat waar geworden? U zegt, waarom is dat nou nodig? Och, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik ben toch nog nooit met een rechtbank op aarde in aanmerking, in aanraking gekomen. Ach, misschien is een keer verkeerd geparkeerd, of misschien is een keer door het rode licht gereden. En ach, wel eens een keer een wet overtreden ergens geweest als kind op een plaats waar een bordje verboden toegang hing. Zoveel kwaad niet gedaan. Ach, misschien wel eens andere dingen gedaan. Heb de belastingen niet helemaal eerlijk ingevuld. Maar zulke dingen. O, zijn er zoveel zonden nu bij mij. Kan ik dat nu zeggen? Met de verstaanheid. Wat zonde is. Dat God niet aan zijn eer komt in ons leven. Elke keer in de kerk. Dat ik niet luisterde. Dat is nou zonde. Elke keer in de kerk. Dat niet onder het woord was om te luisteren alsof de Heere tot u sprak. Dat is nou die vijandschap. Elke keer dat je de Bijbel las of het vergat. Niet over nadacht dat je naar bed ging. Je knieën niet vouwde. O, de boodschap van de Heere hoort en eraan voorbij leeft. Die prediking van bekering en vergeving. Die boodschap, zie dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is zonde. Elke keer ook. Dat u sprak over een ander op een wijze. Als die andere bij zou zijn, dat je het op een andere wijze zou doen. Elke keer dat u dacht aan een ander met wrok, met wraak. Met boosheid. Elke keer. Dat je misschien op het schoolplein. Een jong of meisje uit de klas een stomp gaf. Of met een opmerking iemand probeerde te raken. Och, dat is nu zonde. Wij weten niet wat zonde is. Als de Heere zijn wet u laat zien in de spiegel wie u bent. Dat zijn gebod heilig is. Rechtvaardig en goed. En dat de Heere daarin vraagt. Doe die en je zult leven. Wat de Heere daar ook uitspreekt. Vervloekt. Is ingediend niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen, verstaan we dan. Dat we zo nodig hebben ontdekt te worden. Door de Heilige Geest aan ongeloof, ongerechtigheid. Aan die verdorvenheid, aan die kwaadheid, aan die boosheid. Die ons alle aankleeft. Dat we zien in de spiegel van Gods wet. Wie we zijn voor de Heer. Dat de Heer niet in ons leven verheerlijkt wordt. Is het nou al gebeurd, gemeente? Dat als het ware het woord als een pijl uw hart raakt. Dat zwaard van Gods geest gehanteerd werd. Dat uw hart ging bloeden. Dat uw oren, ogen open gingen. Dat u ontdekt werd aan wie u bent voor God en de naaste. En het waar moest worden mijn zonde, zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u, alleen misdreven. Uw schuld voor ogen, die u God moest beleiden. Uw schuld die u ervaart, die u moet betalen, die u niet kunt betalen. O, dat u ervaart met de zonde te moeten breken. Dat u proeft om al uw pogingen afbreken. Dat er maar één ding overblijft. Vervloekt. Eén ding overblijft, des doods schuldig. Eén ding overblijft. Eeuwige straf verdient. En dat er mee eens gemaakt moest worden. Maar dat onder het oordeel die vraag werd geboren. Wat zullen we doen? O Heere, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om u te geven wat u toekomt? O Heere, wat moet ik doen? Opdat u eeuwig zal omkomen. Heere, wat moet ik doen? Opdat de schuld verzoend zou worden. Is dat in ons leven al gebeurd? En ogenblik als we daar nog niet van weten. Dan moet die boodschap vanmiddag zo klinken tot u en tot jou allen. Bekeert u. O bekeert u, want waarom zou u sterven? Buig toch uw knieën. En beleid de Heere toch uw schuld. En zoek toch, o, het aangezicht van de Heer. En als u moet zeggen, mijn hart is zo hard en onverbroken. O, er is er één die u daarvan kan verlossen. Er is één die uw krankheden u kan ontdekken. Uw nood en schuld u voor ogen kan stellen. Uw harde hart kan verbreken. En u de rust kan opzeggen die vals is. Opdat uw waarheid tot God zich zult bekeren. Door hem bekeerd zult worden, getrokken zult worden. Vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Zijn er vanmiddag in de kerk die het moeten zeggen, des doods schuldig. O, mogen we dan u weer wijzen op hem. Hij onschuldig ter dood veroordeeld. Omdat hij nou ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons zou gaan, zou bevrijden. Welk een wonder. Dat hij daar wilde staan. Hij daartoe gekomen is. Hij daartoe zich over heeft gegeven. Eens wil het met zijn vader. Ik moet voor voldoening zorgen. Dat er een weg zou komen voor een verloren zondaar en zondares. Dat er doen aan zou zijn. En zie hem gaan. Het oordeel aanvaardend. Het kruis op zich nemend. Het kruis dragend. O, daar aanvaardt hij die straf. Voor wat hij niet gedaan heeft. Het oordeel over wat hem niet toekomt. Daar zal hij de prijs betalen. Voor wat hij niet gedaan heeft. Wat de vergeving, verzoening zou zijn. Gerechtigheid. Leven. En licht voor een volk in duisternis. Zie hem gaan. En gebracht worden. Naar die vloekheuvel Golgotha. O, zie hij daar. De plaats inneemt die hij niet hoefde in te nemen. Waar hij zichzelf van zou kunnen bevrijden. Want o, hij had zijn engelen kunnen bevelen. Maar hij was ook almachtig om ervan af te komen. Om die weg niet te gaan. Met liefde tot zijn vader. En het liefde voor een verloren zondagsvolk. Uit liefde tot zijn kerk. Wilde hij die weg gaan. Wilde hij lijden. Wilde hij sterven. Heeft hij zich laten doornagelen. En dat zijn nu de zonden. Mijn en uw en jouw zonden. Die hem doorwond hebben. Heeft hij gebloed. Uit al zijn wonden. Heeft hij zijn kostbaar, zijn dierbaar bloed willen storten. Omdat het bloed van de zijne zo kostbaar is. In zijn ogen. Heeft hij daar verlaten van zijn vader. Aan het kruis zou willen hangen. De helse smarten willen doorlijden. Opdat de zijne van de straf voor eeuwig zou ontheven worden. Heeft hij willen dorsten. Opdat de zijne nimmer meer zullen dorsten. Opdat er het water des levens zou komen. Heeft hij voor de overtreders willen bidden. Heeft hij ook een moordenaar het kruis zou willen vrijspreken. Is u dat al een wonder geworden. O, zie dan op hem en ach, dan is het niet genoeg te weten dat er een middelaar is, dat er een weg is, dat er de hoop is. Daar kan hij nog zo voor u onbekend zijn, wel te weten dat er een middelaar is, wel iets daarvan te mogen horen, verwonderd te mogen zijn. Zou er nog een weg zijn, zou er een mogelijkheid zijn, maar u gevoelt ook zo in uw binnenste dat het anders is, dat u hem zult kennen. Maar toch is dat nou het hoge doel van zijn werk. Dat hij nou zal lijden. En dat hij nou gestorven is. Dat hij nou de gerechtigheid, de vergeving, de zaligheid en het eeuwige leven heeft verworven. En dat hij nou ook is opgestaan. Hij gestorven voor onze zonden. Hij opgewekt tot onze rechtvaardigmaking om die schatten en die gaven... Jij verworven heeft die verzoening die hij aangebracht heeft. Die gerechtigheid, die vergeving, die zaligheid en het eeuwige leven dat door hem verworven is, om dat nou uit te delen. Ja, om zichzelf nu te schenken aan een zondaar en zondares. Om zich met zijn schatten en zijn gaven zelf in het hart van de zondaar plaats te maken en zich te openbaren. En het uitroepen, ik ben uw heil alleen. O, bent u met schuld beladen, of weer bij vernieuwing, de Heer Jezus zegt, gelooft in mij. Want die in mij gelooft, die wordt niet veroordeeld. En u zegt, hoe zal ik geloven? Heere, schenk mij dat geloof, dat betrouwen, dat het offer door u gebracht, ook voor mij gebracht is. En dat het bloed van u ook voor mijn zonden gevloeid is. En dat de verzoening die u aangebracht is, ook voor mij bestemd is. En die gerechtigheid die in u is, ook mij geschonken en toegerekend mag worden. En het kleed van uw heil dat u geweven heeft, dat u mij daar ook mee zult bekleden. O gemeente, zoek dan hem. Die het zegt, die mij zoekt, die zal mij vinden. En die klopt, die zal worden opengedaan. En die bid, die zal gegeven worden, mag u er al van zingen zijn er vanmiddag onder ons. Die hem gezocht hebben, maar hem ook mochten vinden. Psalm 116 waar mocht worden. Maar, en dat het ook mocht zijn, in de angst der hel mij alle troost deed missen. Het was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn hand. En dat het waar mocht worden, toen hoorde God. Dat is het wonder. Toen hoorde God. O, toen gaf u de Heer u te geloven door zijn woord en geest. Ik ben uw heil alleen. Toen mocht het licht opgaan in de duisternis. Toen mocht hij zichzelf voor ogen stellen. En zich met zijn schatten en gaven aan uw ziel openbaren. Hij is mijn liefde waardig. Toen mocht het waar worden. In vindenstijd met ootmoed smekend komen. Niet alleen een zoeken, maar een gevonden. En niet alleen een vinden van hem, maar een gevonden worden door hem. Zoals die, ja, we denken aan die zoon, die opstond naar zijn vader ging. En door zijn vader omhelst werd. Niet meer waardig een dienstknecht te zijn, maar tot een kind mocht worden aangenomen. U zegt, is dat dan waar? Als de Heer Jezus mag kennen, betekent dat dan ook het kindschap van God? Ja, gemeente, vanuit het woord mogen we daar geen onderscheid tussen maken. De Vader heeft de Zoon de macht gegeven, de zonde te vergeven. Het is waar, u wordt verzoend niet met Christus. Verzoend met de Vader. Maar die verzoening is een verzoening in Christus en door Christus met de Vader. Omdat hij voor zijn kerk pleit bij zijn vader. En op dat grond van zijn pleit de zondaar vergeving mag ontvangen. En tot kinderen Gods mag worden aangenomen in hem, de zoon van Gods liefde. Hij veroordeelt. Opdat wij nu nimmer meer veroordeeld zouden worden, mag u weten van die wonderlijke vrijspraak. Ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daad, gij naamt die gunstig. O, zoek dan toch de Heer Jezus, terwijl hij te vinden is. En roept hem toch aan, terwijl hij nabij is. En gemeente, dan ligt er ook nog een troost in. Dat we lezen van zijn kruisdood, heeft dat iets meer in. Dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware. Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Waarom is de Heer Jezus nou die kruisdood gestorven? Ook dat mag zo'n troostrijk evangelie zijn. Voor verloren zondaren. Gekruisigd. Ja, gemeente, Heer had ook op een andere wijze kunnen sterven. En we denken ook aan vele vormen van de martelaardood. Steniging, zoals Stefanus bijvoorbeeld. Of we kunnen denken aan onthoofding. Of we kunnen ook denken aan de strop. Maar wat maakt nu de kruisdood tot nog zoveel ergere dood dan die andere vormen van dood? Wel, de kruisdood is ook een dood die door zijn aard zoveel erger is. Het lijden duurt ook zoveel langer. Als iemand wordt gestenigd, en we moeten dus spreken over zaken waar we alleen maar kunnen huiveren. Als iemand wordt onthoofd, als iemand aan de strop moet sterven. En dat zijn verschrikkelijke zaken, maar de dood komt dan heel spoedig. Maar als iemand gekruisigd wordt, dat is een afschuwelijke, langdurige dood. Die lang duurt, de nagels door de handen, de wonden die uiteenrijdt, de koorts, de wondkoorts die oploopt, de onzagwekkende dorst. En dan te denken aan de hitte aan het kruis en de koude in de 3 uur durende duisternis. En het was ook de dood die zo ook tot schande was, tot oneer was, tot vervloeking was. Hoe de Heer Jezus daar te schande, tot smaad, tot schimp. O, hoe werd hij daar onteerd in dat bittere lijden. En we lezen het woord, vervloekt is een ieder die hangt aan het hout. Ja, gemeente, zo moest de Heer Jezus sterven. Zo was het bepaald door zijn vader. Dat was de dood die hij zou moeten lijden. Om volkomen verzoening te verwerven. Om de vervloeking die op een mens ligt, om die weg te nemen. En zo stond het ook al heel lang vast dat de Heer Jezus op een hout gebonden zou worden. Denk maar aan de geschiedenis van Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren op de Moria, die de berg des Heeren opging, waar het voorzien zou worden. En die zijn zoon nog niet weet op dat moment of daar een lam zou zijn, een ander lam. Zijn zoon heeft gebonden op het hout, het altaar heeft gebouwd, het hout heeft geschikt. En Isaac gebonden op het hout gelegd heeft. Maar wel overleggende in zijn hart, dat God hem machtig was uit de doden weer te geven. Wel gesproken hebbende tot Isaac, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En toen dat wonder, dat er een lam kwam, dat de engel Gods, en het was toch Christus ten diepste in de gedaante van engel sprak: nu weet ik dat gij God vrezende zijt. O, vanaf dat moment is het eigenlijk ook al voorzegd dat Christus gebonden zou worden. En dat hij gelegd zou worden op een hout. En we denken ook aan die andere geschiedenis in het Oude Testament. Van de koperen slang. Als de kinderen Israëls in de woestijnreis gebeten zijn door de slangen. We kunnen dat lezen in nummer 21. De vurige slang had de Heer onder het volk gezonden. Omdat ze murmureerden over het manna. En toen heeft het volk het beleden. Toen ze gebeten werden door de slangen. Wij hebben gezondigd. Omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen heeft de Heer tegen Mozes gesproken. Maak u een vurige slang. Stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakt een koperen slang en stel ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan. En hij bleef levend. Vanaf dat moment was het duidelijk: zo zou de zoon des mens verhoogd worden. Verhoogd voor de ogen van het volk. Opdat wie gezondigd had, wie door de slangen gebeten had, en wie zijn schuld beleden had, zou mogen zien op die verhoogde slang. Koperen slang daar in de woestijn. En genezen zou worden zoals de slang verhoogd is. Zo zou de zoon des mensen verhoogd worden. Ook daar klinkt al in door. Zo zou het moeten. Zo zou de zoon des mensen voor ogen gesteld worden. Toen, voor de ogen van de Joden, voor de ogen van de Romeinen. En zo zou hij ook in de prediking. Voor een volk dat door de slangen gebeten is. En voor een volk dat uitroept, wij hebben gezondigd. Voor ogen gesteld worden, omdat het zou klinken, zie. Het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. O, de vervloekte dood zou moeten sterven. Deuteronom 21 klinkt dat. Als daar iemand een zonde had gezondigd zo erg, dat hij het oordeel des doods waardig was, zou ze hem aan het hout moeten hangen. Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten, maar je zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven. Wat een opgangene is gode en vloek. De dood des kruises was van God vervloekt. Vervloekt een iegelijk die aan het hout hangt. Ja, gemeente, wat een aangrijpend gezicht. Heer Jezus hangende aan het hout. Als de meerdere Isaac gebonden. En voor hem geen lam, geen stem die hem zou wegnemen. Als de verhoogde koperen slang op het kruishout voor ogen gesteld. Hij die daar zo, als de slang verhoogd was, zo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een volk door de slangen gebeten, vanwege hun murmurering. Hun zonden afmaken, zou mogen zien op hem. En nou van de vloek, die vloekdood die hij zou moeten sterven, van die vloek zou worden ontheven. Daarom nogmaals de vraag, weet u het al? Zulken vervloekte te zijn, zulken gebetene te zijn, door uw eigen zonden en ongerechtigheid, weet u het al? Die dood in te moeten gaan. De eeuwige dood verdiend te hebben. O, welk een wonder. Dat hij nu niet ontbonden is. En dat hij nu niet voor het kruis gekomen is. Maar dat hij daar nu wilde hangen. Die vloekdood, die allerergste dood. Die van Gods wegen vervloekt is. Opdat een vervloekte zondaar en zondares voor eeuwig van de straf en voor eeuwig van de vloek ontheven zou mogen worden. O, dat u dan belijdende uw schuld, belijdende uw vloek, belijdende uw murmureringen, uw afmakingen, uw ongerechtigheid, belijdende uw trouweloosheid, uw schuld, uw boze hart. Belijdende uw onwaardigheid en rechteloosheid. Zou buigen en zou bidden, Heere, genees ook mij. Heere, open ook mijn ogen. Met die ogenzalf van uw Heilige Geest. Dat zoals de kinderen Israëls mochten zien. Op die koperen slang, mijn oog u mag zien, die verhoogde Christus met ogen des geloofs. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij het onbezweken trouw u uitverkoren toe wilt voegen, omdat ik u mijn rotssteen noem, delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroem. O, daar zegt de Heer, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Opdat u niet zou sterven, maar eeuwig zou leven. Het waar mag worden, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, uw tent, o hemelkoning. Die gij u ter ere hebt opgericht. Ja, gemeente, zulk een volk zal behouden worden, zal zalig worden, zal genezing ontvangen, zal ontbonden worden en zal eeuwig leven. Zelf zal moeten sterven, dan mag het waar zijn die in mij gelooft, zal leven, al waren gestorven. O, dan komt het op die vraag aan. Wat dunkt u de Christus? Is hij u dierbaar? Is hij uw alles? Is hij uw koning? Of kunt u buiten hem omleven? Dat u voor hem zou neerbuigen. En dat u zou vragen. Wilt ge ook mijn koning zijn? Opdat mijn ziel zal leven. Uw naam ter eer. De naam des Vaders ter ere, de naam des Heiligen Geestes ter ere. En als we dan gaan eindigen, ja, degene die hem mogen leren kennen, die mogen hem moeten dan verstaan meer en meer. Avonden bij voortgaan meer en meer. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, wat niemand zoekt God van zichzelf, maar hij zoekt het verloren. En hij vindt het. En hij brengt het terug. Om het te behouden. O, daar is toen aan. Voor een verloren zondaar en zondares. Vanwege hem. Die geleden is. Gestorven is. En opgestaan is. Vanwege hem. In wie de Vader bevredigd is. Vanwege hem. In wie nu alles is. Voor een verloren zondaar en zondares. Mag u hem reeds kennen. Amen. Willen wij dan zingen, gemeente, van Psalm 22, van Psalm 85, het eerste vers. Psalm 85, het eerste vers. zij met dankzegging. Heer, het past uw naam hartelijk dank te zeggen. Dat u zo nog ook deze morgen en middag uw woord ons liet verklaren, liet toepassen. En dat u zo hier op deze plaats nog vanuit het boek der psalmen en vanuit het troostboek van de kerk, de Heidelberger, daar het onderwijs mocht klinken over wie u bent, wie wij zijn geworden door onze diepe val, wie ge wilt zijn in de Zoon uw liefde. En ach Heere, dan kan er zoveel aan het woord worden toegedaan, afgedaan. In onze dagen horen we daar zoveel van. Maar we lezen ook in het boek Openbaring dat degene die er iets aan toe of af doet, niet voor u kan bestaan, vervloekt is en dat zijn deel zal worden weggedaan uit het boek des levens. En daarom mag het de bede wel zijn, maak in uw woord onze gang en treden vast. Want dan alleen, Heere, zal het waar zijn dat we nimmer door het kwade licht verrast zullen worden. En dan vraagt de dichter, hij laat het mij nimmer overheren. En nu zijt gij, o Heer Jezus, door woord en geest de regerende koning. Uw koninkrijk uitbreidt, kerk beschermt en bewaart. De waarheid van uw woord, wonderbaar en dierbaar trouw en eeuwige getuigenis. En daardoor slechte wijsheid wilt leren. Uw woord dat spreekt van oordeel en vergeving, van recht en genade. Ach Heere, wilt ge zo geven dat door de bearbeiding van uw woord onze zielen bearbeid mogen worden. Zaligmakend, Heere, wilt u dat geven. Dat zo ook de ploegschaar van uw wet, o daar het harde hart van ons mag doorsnijden. Maar dat het ook daar, Heere, dat zaad van het evangelie, en dat daar zo de mest van uw woord ter ingang mag vinden en vrucht mag dragen ter bekering waardig. Breng ons nou weer veilig thuis. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Wilt ook met ons zijn de week die voor ons ligt. Spaar en bewaar bij al het werk wat we mogen doen, moeten doen. Och Heer, ook die niet meer kunnen werken, niet meer hoeven te werken. Zou het geen ieder van ons nog nabij willen zijn, in alle omstandigheden, ook al het kerkelijk werk dat mag gebeuren, ook mag geschieden ter ere van uw naam. Heer, ontfermt u zich nog zo. Bewaar voor een onverwachte, boven een onverzoende dood. En waar wel het uur van sterven zou komen, Heere, och dat we mogen weten dat we dan geen vreemd God zullen ontmoeten. Dat er mag zijn wat Job mocht zeggen, ik zal hem zien. En geen vreemde. Heer, gedenk dan nog zo. Uit enkel genade vragen wij u dat. Om Jezus wil. Amen. Ten slotte, gemeente, willen wij zingen van dezelfde psalm. Het vierde vers, dan wordt gena. Van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, het vierde vers.
Thank you.
Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. Het geven u zijn vrede. Amen.